Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Maxxis Tires. Grip is alles.
De Grand Prix van Groot-Brittannië leek in eerste instantie op papier wel afgedaan te kunnen worden. Maar de Formule 1 blijft wat dat betreft gelukkig wel gewoon verrassen. En na een hectische slotfase was het wel gewoon Lewis Hamilton die won. Ondanks een lekker band, genoeg om over na te praten dus. Ik ben René Hoogterp, leuk dat je weer luistert. Dit is aflevering 31 van de Formule 1 podcast van Grand Prix Radio. Formule 1 aan tafel.
Formule 1 aan tafel.
Ja, welkom mannen hier in de Harbour Club in Vinkeveen met weer een mooie selectie aan tafelgasten. Begin ik schuin tegenover mij. Er moet nog een week wachten, maar dan gaat het WEC-seizoen weer van start in Spa. Daarnaast is die simulator een reserverijder bij Jaguar Formule E-team. Technisch zeer interessant om naar te luisteren. Voor het eerst hier aan tafel, Hoop in Tung. Welkom, leuk dat je er bent.
Ja, eens gelijk. Leuk. Leuk om erbij te kunnen zijn.
Heel goed. We hebben naast Hoop in... Daar hebben we de man waar we vader Michel vaak aan tafel hebben gehad. Vorige week zat Jeroen nog aan tafel. En nu eindelijk ook nummer 3 in de race in de familie Blekemolen.
Ja.
Welkom.
Ja, dankjewel. Nummer 3 in de familie, dankjewel.
Is het stiekem nummer 3 in de familie? Hoe zit dat?
Nou ja, mijn vader is wat ouder. Als je naar de raceresultaten kijkt, dan niet meer nummer 3 natuurlijk.
Nee, oké, heel goed. Welkom, leuk dat je er bent. Dit jaar wel eens aan tafel geweest. De vorige keer dat ik hem sprak, had hij zijn eerste Porsche Supercup race achter de rug. Ben ik benieuwd hoe zijn racejaar er verder ook uit gaat zien. Voormalig World's Fastest Gamer, simulatorrijder en in de simrace wereldliefkozend alien genoemd. Rudy van Buren, welkom.
Dank je.
En tot slot de man die we mogen horen tijdens de Formule 1 vrije trainingen in het Formule 1 café. En meer dan eens de Voice of Reason, Rick Winkelman. Welkom.
The Voice of Reason?
Ja, 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 toch.
Ik ben dan wel benieuwd waarom Rudy alien wordt genoemd.
Nou, mag je uitleggen?
Nou goed, alien is gewoon een term in de simrace wereld. Als je bij wijze van spreken net iets sneller bent dan de rest, ze snappen niet waarom. Het is gewoon een bepaald woord wat in de sim community gebruikt wordt.
Het is een liefkozend woord, het is positief.
Ik blijf steeds meer leren van wat er allemaal in de sim wereld.
Mag je morgen weer of niet?
Nee, de racemakkers liggen even stil.
Ach.
Met twee van de heren die in Silverstone vastzitten, Olaf en Jack.
Ja, dus
ze hebben hun PlayStation niet meegenomen.
Oké, nou, je kan in ieder geval nog wat tips vragen hier.
Die heb ik nog wel steeds nodig trouwens. Goed dat je er even over begint, even afspreken straks.
Gaan we het ook doen, helemaal goed. Ja, goed mannen, genoeg te bespreken. Natuurlijk blikken we terug op de Grand Prix van de Groot-Brittannië op Silverstone. Maar eerst... Sebastiaan,
ja.
Naast coureur natuurlijk ook ondernemer met de race experiences op het circuit Zandvoort. Ik kan mij zo voorstellen dat jouw visie op de eerste paar maanden van 2020 er wel anders uitzagen.
Nou ja, de eerste twee maanden zagen nog perfect natuurlijk uit, want het circuit werd mooi opgeknapt. We hebben nog zelfs een race gehad, de Winter Endurance Race.
Met succes.
7 maart. Ja, dat was een fantastisch mooi evenement en het circuit lag er ook netjes bij. Althans, er moest nog wel wat verbouwd worden, maar er was ook nog tijd. Ja, en dan in één keer komt natuurlijk het hele coronavirus, waardoor je toch alles door elkaar geschud wordt. En dat hebben wij ook wel met ons bedrijf daar gemerkt. Dagen gecanceld, het circuit natuurlijk ook in reppen door, Grand Prix die niet doorgaat. Ja, een lastige tijd.
Maar nu weer volop in business?
We kunnen natuurlijk heel ver op ingaan, maar de zakelijke markt is natuurlijk wat lastig. Je gaat nu niet een leuk feestje vieren met je bedrijf. Maar gelukkig weten de racefans, de echte racefans, ons wel weer te vinden. En we hebben een aantal volle dagen gehad, een aantal wat minder volle dagen. Maar we zijn redelijk positief over de rest van het seizoen.
Nou, goed om te weten. Daarnaast natuurlijk de coureur Sebastiaan Blekemolen. De NASCAR Whelen Euro Series heeft nog geen race gereden, wel digitaal. Daar deed je ook aan mee, toch?
Ja,
heb je ook tips nodig? Nee,
ik heb heel veel tips nodig. Ik ben iets ouder. Ik ben iets ouder en ik heb eigenlijk dat hele simrace gemist. En door dit kampioenschap heb ik een simulator gebouwd en aangeschaft. Maar ja, dat is toch even anders dan in het echt, vind ik. En ik heb er ook te weinig tijd in gestopt. Ik had het wat dat betreft iets te druk met het bedrijf. Maar ik vond het wel heel leuk. En ik probeer het ook vaker te gaan doen. En ook, ik heb nu toevallig met de Clio-wedstrijden had ik 2 nieuwe banen dit jaar. En die heb ik wel op de sim enigszins geoefend. Dus ja, ik ben om.
Je bent om. Maar natuurlijk, het is leuk hoor, dat virtuele gebeuren. Maar je wilt natuurlijk het echte. Wanneer ga je weer echt rijden?
Ik rij in Most over 2-3 weken met de Clio Cup Central Europe. Dat is eigenlijk een soort traditie dat ik daar meedoe. Maar daarnaast zouden we dit jaar ook weer in de NASCAR Euro Wheeling Series uit gaan komen. Maar helaas is het door wat sponsor perikelen. Gaat dat niet van komen. Daarnaast is de agenda verschrikkelijk. Wij moeten 5 evenementen in een hele korte tijd doen. En het is niet echt een volwaardige agenda. Dus we hebben besloten om onze pijlen op 2021 te gaan richten.
Oké. En op de business natuurlijk ook.
Zeker, zeker. Heel maar ja, als ik hier naar buiten kijk, zie ik het regenen. En ik kom net van onze kartbaan vandaan. En dat is wat dat betreft een goede zomer nu we weer open mogen zijn op die bedrijven.
Kijk, heel goed. Ik ga even een dwarsstraatje inslaan. Misschien is het zelfs vloeken in de kerk. Maar ik doe het gewoon even naar de elektrische Formule E-klasse. Want na ruim 5 maanden coronapauze gaat deze week de elektrische klasse weer van start. Met 6 races in 10 dagen op het voormalige vliegveld van Tempelhof bij Berlijn. Het is niet voor niks dat ik daarover begin. Want we hebben niet 1, maar 2 mannen die zich wat meer dan actief bezighouden. Als reserve / simulatorrijden. Rijder, Jaguar en Mahindra. Hopin, wat is jouw rol de komende weken, anderhalve week?
In principe niet heel veel. Sowieso niet ter plaatse in Berlijn. Het is zo dat vanwege corona, covid, het hele format van Formule E natuurlijk aangepast is. Waar normaal gesproken al relatief weinig mensen op het circuit aanwezig mogen zijn, is dat nu nog verder beperkt. Tot in die zin dat normaal gesproken zijn er 20 man die aan de 2 auto's mogen werken met een zogenaamde gele armband. Daarnaast lopen dan nog vaak mensen van de PR, administratie, teammanager, noem maar op omheen. Dat is allemaal nu weg. Het zijn nu echt sec 20 man en dat is het. Ze hebben nu besloten om in ieder geval 1 pas extra te geven voor, in ons geval, James Barkley, team principal. Omdat ze anders geen gezicht hadden, niemand om te interviewen tijdens de races.
Op zich wel handig, ja.
Ja, dus, eigenlijk alles wat niet aanwezig hoeft te zijn op dat moment als de auto's daadwerkelijk rijden, die zijn dan nog niet. In mijn geval is het zo dat we hebben nu een nieuwe reservecoureur aangesteld met Alex Lin. Naar Mahindra is gegaan. Ja. In Tom Blomqvist. En die zal wat simulatorwerk voor zijn rekening nemen deze week. En de verwachting is dat ik waarschijnlijk dat volgende week weer zal doen.
Ja, kijk, ik kan het zeggen. Je gaat nog wel simulatiewerk daar
ja,
doen.
Ja, maar het is voor mij wat gecompliceerd. Omdat natuurlijk volgende week ook het VIA World Endurance Championship weer begint. Dus het is voor mij eigenlijk een beetje switchen en combineren. Om te zien hoe het het beste in elkaar past ook.
Maar het is sowieso interessant. Het gaat interessant worden de komende anderhalve week. Want Mitch Evans, nummer 2 in het kampioenschap. Grote kansen nog steeds.
Ja, maar je moet natuurlijk ook kijken.
Je begint met ja maar. Dat vind ik interessant.
Ja, nee zeker.
Nummer 2 in het kampioenschap, ja maar.
Laat ik het voorop stellen. Ik denk dat de auto heel sterk is van ons. Ik heb vorige week nog een paar dagen in de sim gezeten. En we hebben hard doorgewerkt. Ook tijdens de lockdown. Dat er niet geraced werd. Dus wat dat betreft zijn mijn verwachtingen wat competitiviteit van de auto betreft heel hoog. Maar je moet je natuurlijk voorstellen dat er nog 6 races te gaan zijn. Hè? Dat is bijna meer dan een normaal half seizoen. En er zijn dus, even uit mijn hoofd snel rekenen, 180 punten, 90 punten te verdelen nog. Dus
veel punten te
veel punten in ieder geval te verdelen. Dus eigenlijk ligt alles open.
Ja,
tuurlijk,
op die manier, ja.
Je gaat liever naar deze races in Berlijn als in de top 3 van het kampioenschap. Maar dat gezegd hebben, er kan natuurlijk heel veel gebeuren nog.
Nou, dat zeg je goed. Want we kennen natuurlijk inmiddels wel het kwalificatieformat. Dat je juist in het nadeel bent als je in de leider bent. Dat maakt het allemaal wel spannend. Maar wat dat betreft kan het een grote tombola zijn. Even naar je buurman Rudy. Je zei het al, Hopin. Alex Lin, vervanger van Pascal Wehrlein. Wat is nou de reden dat hij weg is? Of weet je dat ook niet?
Nee, ik weet het niet. Ik las het ook in de media. En wat ik van de social media dame daar begreep, was het voor hun ook vrij abrupt. Dus echt, ja. Zeg maar, in een dagtijd is daar gewoon het onweer ontstaan en heeft Wehrlein gezegd van dit is het.
Dus je weet het ook niet?
Nee, voor mij net zo'n vraag als voor jou.
Maar voor jou dus ook gewoon lekker testen de komende dagen. Ga je nog naar Engeland?
Nee, op het moment ligt dat stil. Ook omdat ik komend weekend een wedstrijd heb in Oostersleben voor de Porsche Sports Cup. Waardoor het eigenlijk al voor het simulator supportwerk totaal niet uitkwam. En toen hebben hun gezegd van we hebben 2 mensen op locatie in Engeland. Die gaan erin. En dan komt dat na die tijd wel weer. Maar het moet eerst even dit seizoen afwerken. Even alles op zijn pootjes landen. En dan aan de slag met de nieuwe auto.
Heel goed. Tot zover de dwarsstraat. We gaan het nu echt hebben over Formule 1. Ik zag Rick Winkelman al in slaap vallen, dus we moeten er.
Ik heb meer met Formule 1 dan met Formule 1.
Ja, toch, hè? Toch wel, hè? Ja. Goed, het Formule 1 weekend. Ja, het begon op donderdag eigenlijk al, dat hectische weekend. En dan heb ik het natuurlijk over de positieve coronatest voor Perez. Wilde geruchten trouwens die nu opeens kwamen bovendrijven. De geruchten zijn namelijk dat Perez niet alleen zijn moeder bezocht. Maar dat er ook wat Mexicaanse peso's misschien losgepeuterd moesten worden om zijn stoeltje veilig te stellen. Rick, is dat iets wat we broodje aap of...
Ja, ik denk dat het broodje aap is. Eerder, ik dacht, je zou beginnen over de foto's die er zijn verschenen dat hij ook in Italië is geweest nog.
Oh ja, goed.
Nee, want
is het een grote hoax?
Hij is bij zijn moeder geweest, dat is wel zeker. En dat is heel begrijpelijk, want hij had een vrij ernstig ongeluk gehad. Logisch dat hij gaat. Maar daarna schijnt hij toch ook nog in Italië te zijn geweest. En dat is dan misschien niet helemaal verstandig van hem geweest, hoe dan ook. Ik denk niet dat het met sponsorgeld of dat soort zaken te maken heeft. Okay. Nee, dat lijkt me niet.
Maar goed, Nico Hulkenberg werd last minute letterlijk ingevlogen. En uiteindelijk was het werk dan allemaal voor niets en kon hij dus uiteindelijk niet starten. Toch weer een dwarsstraatje. We gaan het veel over Formule E hebben. En dit is de laatste keer hoor. Lucas Di Grassi namelijk. Niet vies van controversiële uitspraken. Hij zei via Twitter dat hij maar belachelijk vond dat er geen Formule 2 rijder... Dat het niet bijna verplicht is om een Formule 2 rijder als reserverijder te hebben.
Maar dat is lastig. Want je kan al een Formule 2 rijder als reserverijder hebben. Maar als hij echt wil racen, moet hij bijvoorbeeld een superlicentie hebben. En heel veel Formule 2 rijders hebben dat nog niet.
Nee.
Dus ik weet niet waar Grassi het over had. Dan moet hij de regels maar even beter leren kennen.
Misschien is dat anders, het ook, ja.
Ja, hij wil graag een hoge FIA official worden volgens mij.
Dan is het wel handig dat je erin
dan moet hij het reglement ook nog een beetje bestuderen.
Jack Ploy, die had hem natuurlijk geïnterviewd, vrij vroeg, want hij kon niet starten. En ik vraag me af, kan Hulkenberg dan heel goed poker spelen? Of is het nog helemaal niet zeker dat hij inderdaad volgende week, aankomend weekend, weer gaat rijden?
Nee, dat is nog niet zeker. Dat hangt ermee samen met het feit dat op het moment dat Perez werd getest, waar ook dan die negatieve test is er dan uitkwam, hè, dat die corona had.
Een positieve test,
ja. Toen was het nog zo dat er een quarantaineperiode van 7 dagen was. Alleen, de dag daarna heeft de Britse overheid daar 10 dagen van gemaakt.
Ja,
okay. Dus op het moment dat het resultaat van die testen kwam, is het 10 dagen quarantaine. Maar de test zelf was het nog 7 dagen quarantaine. Dat is omdat het precies overlapt, zeg maar. En dat is wat ze nu moeten weten bij Racing Point. Welke van die twee quarantaine termijnen geldt. En als het 10 dagen is, dan zal Hulkenberg weer rijden. Als 7 dagen is, ja, dan kan Perez dus weer meedoen.
Ja, okay.
Maar voelt hij zich ook ziek eigenlijk?
Helemaal niet. Maar dat hoor je wel vaker.
Ja, dat is het volgens mij het
in NASCAR was het met Jimmy Johnson hetzelfde verhaal. Zijn vrouw liet zich testen. Die bleek coronaverschijnselen te hebben. Hij ook maar laten testen. Niks. Niks gevoeld, maar wel ook een corona. Die mocht ook een race niet meerijden.
Toch wel zuur.
Ja, maar die kon weer binnen een week mocht hij weer meedoen. Had hij toch weer niks. Dus dat is... Ja, ik weet het niet.
Nou ja, goed. terug naar Racing Point. Want ik vond Racing Point überhaupt eigenlijk... Van tevoren hadden we misschien wel verwacht... Nou, dan kan misschien wel een podium komen. Gekscherend zeiden... Nou, nu komt dan het eerste podium voor Nico Hulkenberg. Maar ik vond de Racing Point best tegenvallen. Vond jij dat niet, Sebastian?
Nou ja, het begon natuurlijk in de vrije training wel vrij goed. Het was de tweede vrije training dat Stroll bovenaan het lijstje stond. Ja, dan toch niet uiteindelijk. Waar ligt het aan? Ik vind het moeilijk te zeggen.
Ja, misschien wel omdat Perez er niet was.
Ja, iedereen is altijd zo tegen Stroll op de een of andere manier. We weten allemaal waarom die er zit. Maar aan de andere kant doet die jongen het best wel aardig, toch?
Ja, maar ik denk dat Perez wel een stuk beter is.
Dat denk ik
en
ook.
Daar meer de kar trekt.
Ja, dat zeker. En dan natuurlijk als je ingevlogen wordt en instapt in zo'n auto, heb je natuurlijk sowieso een mega achterstand buiten het feit dat hij niet eens gestart is.
Tuurlijk. Maar dan hebben we het over Hulkenberg. Maar Stroll die wordt dan uiteindelijk 9e vanwege de bandenproblemen van Sainz die volgens mij wegvalt. Waardoor hij dus, anders was hij 10e geworden. En dat hadden we toch niet verwacht van die roze Mercedes, denk ik toch?
Nee, zeker niet. Ik denk dat voorafgaan aan het weekend velen hen toch wel tot de favorieten hadden gerekend voor... Nou ja, in ieder geval op zijn minst een top 5 klassificatie. Ik denk dat het misschien de wisselende weersomstandigheden in de vorm van de baantemperaturen niet in hun voordeel heeft geholpen. En dan zie je toch misschien ook weer het verschil tussen een groot team als Mercedes en een iets kleiner team als Racing Point, die dan iets minder goed daarop kan anticiperen. Ik vind het overigens wel grappig. Wat Rick zegt is wel enigszins terecht. Misschien missen ze Perez. Aan de andere kant is het wel zo dat je niet moet onderschatten in de Formule 1. In hoeverre engineers zelf in staat zijn om eigenlijk zonder de feedback van een coureur al een auto te verbeteren. En vaak is het eigenlijk zo dat je als coureur zijnde wel afstellingen in samenspel met je engineer maakt. Maar dat is vaak voor vertrouwen ook. Hè. Je ziet bijvoorbeeld bij Red Bull Racing met Albon natuurlijk in dit geval nu. Maar wat bijvoorbeeld Rudy ook heeft gedaan in het verleden bij McLaren in een simulator. daar wordt heel veel gedaan. Dus het is een hele goede correlatie tussen simulator bijvoorbeeld en wat er op de baan gebeurt. En op het moment dat de auto's in de pitbox staan in Silverstone, zit in dit geval is het Will Stevens. Die rijdt dan bij McLaren door in de simulator. En die is dan zijn setup verandering aan het doen. En ja, en daar, aan de hand daarvan wordt eigenlijk vaak een setup verandering bepaald. Niet zozeer puur op alleen de basis van de feedback van de coureurs die daadwerkelijk op het circuit rijden.
Max-korting. Profiteer en race nu naar dink.nl.
Toen jij begon over van engineers die weten wel hoe een auto zonder feedback van de coureur, toen moest Rudy lachen. Vertel.
Ja, kijk, je hoort natuurlijk wel eens rijders zeggen van dat ze moeite hebben om te voelen wat de auto doet. En dat is ook wel eens in de media uitgesproken. Van, nou, er zit zeker 30-40% in die Formule 1-auto's op het moment. Die hebben echt geen idee wat ze moeten doen. Die kunnen hoogstens de auto uitkomen en dit is het verhaal. Alleen die kunnen heel hard rijden als het perfecte plaatje daar is. Maar dat zijn ook juist de gevallen die heel hard terugvallen als het een keer tegen zit. En waar dan misschien ook een Hamilton altijd dat randje over een Bottas heeft. Want die kan wel om een bepaald probleem heen rijden. Maar zodra Bottas een sweet spot heeft, heeft Hamilton een probleem in de kwalificatie. Dus dat... Ja, dat zie je.
Over problemen gesproken. Het is een klein bruggetje. Tenminste, nou, het zou een brug zijn waar je denkt, nou, dat is een rare brug. Maar misschien wat dichterbij. Namelijk, ik wil naar Vettel gaan. Het rampenweekend van Vettel. Vanuit Racing Point naar Vettel. Je voelt hem al aankomen. Kijk, Vettel natuurlijk amper kunnen rijden op vrijdag. Zaterdag verliep rottig. In het verkeer terechtgekomen. Maar Ted Kravitz, die wist op zondag al te melden dat Vettel en dus Racing Point / Aston Martin, dat dat al een done deal is.
Nou, je zag wel het mooie elleboogje op weg naar de grid met zo'n cheeky smile erop.
Ja, goed hè?
En waar rook is, is vuur. Alleen ja, vanuit Stroll zijn kant snap ik het ook heel goed. Er is ook nog 2 jaar Vettel daarnaast voor ervaring bij zijn zoon. En dan moet Lens het toch echt zelf gaan doen. Ik begrijp het wel.
Rick?
Ja, ik zou het geweldig vinden als Vettel blijft in de Formule 1. Ik denk dat het ook heel belangrijk is dat hij blijft. En dan is Racing Point voor hem natuurlijk een hele goede. Ook vanwege het Mercedes-tintje, wat daar nog in zit. Een beetje bemoeienis van Toto Wolff en zo. Het is toch een fabrieksteam, hè? Aston Martin.
Ja, ja.
Ja, ik denk dat hij daar wel op zijn plek is. Daar kan hij ook nog het team echt wel beter maken. Dus ik vind het... ik ben wel een beetje Vettel-fan. Ik vind het niet de meest briljante coureur ooit. Ondanks de 4 wereldtitels vind ik hem geen Hamilton bijvoorbeeld. Maar daar is hij zeker wel op zijn plek. Dus ik ben blij als hij inderdaad blijft.
Is dat, kijk, natuurlijk, hè, ik zei het al, het was een rottige vrijdag. Het hele weekend liep eigenlijk al voor hem meten. Maar kan het niet zo zijn dat misschien, omdat die deal al gedaan is, dat de scherpe randjes eraf zijn? Dat denk je wel.
Ja, ik kan niet in zijn hoofd kijken. Nee, dat denk ik niet. Hij had ook wel een enorm pechvol weekend, hè, met vrijdag allemaal problemen. Zelf nog gaan sleutelen aan die pedalbox.
Ja, maar dat zegt juist weer wel hoe betrokken die ermee is.
Juist, precies. Ja. Precies.
Het is net alsof hij weer op de kartbaan staat. Dat hij gewoon alles weer...
Ja, maar het is echt mooi. Hij duwt die monteurs een beetje in de kant. Duikt bij zijn pedalbox erin en gaat kijken wat kan het probleem nou zijn. Ja, dat vind ik wel mooi.
Nou, oké, dus de toewijding van Vettel, daar mogen we dus eigenlijk niet aan twijfelen.
Nee, volgens mij niet.
Okay. Nou, ik denk wel met Vettel... De laatste jaren is het ook wel vaker naar buiten gekomen. Vettel heeft een auto nodig die voorspelbaar is. In de zin dat de achterkant goed aan de weg plakt, om het simpel te houden. Dit jaar doet die Ferrari dat alles behalve. Als je de onboard zag van Red Bull Ring, is echt om te huilen. Nu op Silverstone heeft hij weer meermaals dat hij zo gigantisch uitbreekt op onvoorspelbare momenten. Zelfs Leclerc had het, voor mij in de kwalificatie. En dat heb ik gewoon gezegd. Het vreet gewoon aan zijn vertrouwen. En als het dan tegen zit, ja... Daar ga je.
Ja, nou, en dan heb je ook niet zo gek veel tijd natuurlijk. Omdat die eerste vrije training... Was de eerste vrije training toch? Dat hij bijna geen rondes kon rijden, Vettel?
Nee, er was een probleem met de intercooler.
Ja, daarom.
Twee testrondjes en that's it.
Dus normaal, ik kan me voorstellen als je in de opstapklasse zit... En je denkt, ja, maar wij hebben al weinig track time. Maar dan is het voor Formule 1 begrip... Heb je ook niet zo heel veel tijd meer om... Als je al achterstand oploopt om dat weer goed te maken.
Nee, dat klopt. En Rudy heeft absoluut een punt. Dat wordt altijd gezegd van Vettel... Dat hij heel snel is als hij ook eenmaal de goede auto heeft. Yes. En wat dat betreft, wat ik ook bedoelde, hij is geen Hamilton, hij is geen Verstappen, hij is geen Leclerc. Qua rijtalent, maar toch vind ik dat hij in de Formule 1 hoort. En zie ik hem daar graag.
Ja, en wat ook, één dingetje, wat wel heel apart was. In de race, in de eerste ronde, zag je hem in Kops, oude T1, is Kops?
Ja.
Buitenom inhalen. En daar blokkeerde hij zijn binnenste voorwiel.
Ja.
En dat kan maar één ding betekenen. Dat ding is zo zacht gezet aan de achterkant om hem vertrouwen te geven. Anders zou een auto never nooit zo ver doorsquatten daar. Ja. Dus er zijn allerlei dingen aan het doen om hem maar vertrouwen te geven in die auto. Maar dat gaat absoluut ten koste van performance.
Dan gaan we naar de middenveldteams. En ja, eigenlijk Ferrari is bijna een middenveldteam, kun je bijna wel zeggen. Maar sowieso, dat middenveld zit ontzettend veel dicht bij elkaar. Heel mooi om te zien. Ricciardo, Renault. Goede wedstrijd geweest, toch, voor Renault?
Ja, absoluut. Sterke race voor Renault. Ik had het eigenlijk van tevoren, voor het weekend, ook wel verwacht. Ik dacht dat dit op zich wel een circuit is wat de Renault goed zou kunnen liggen. De hele combinatie van de layout, plus dat ik denk dat ze het motorisch op zich redelijk voor elkaar hebben daar. Telde bij op het feit dat ik denk dat bijvoorbeeld een team als McLaren, een van de sterke punten dit jaar van hen is bijvoorbeeld qualifying. Daardoor starten ze vaak vooraan. En als je eenmaal trackpositie hebt, dan kun je daar ook vaak wel jezelf handhaven. Maar op een circuit als Silverstone, waar je te maken krijgt met zoveel bandenslijtage. Nou, we hebben het gisteren natuurlijk heel duidelijk gezien. Bandenslijtage, waardoor je meer moet managen. Jezelf toch, ja. Daar komt ook weer de ervaring van iemand als Daniel Ricciardo kijken natuurlijk. En je ziet dat hij dan gewoon een hele puiken race rijdt. En ook profiteert van de fouten die anderen maken in dit geval.
Wat ik zo mooi vind, natuurlijk zijn heel veel gevechten in het middenveld eigenlijk al jaren. Maar dit, we hebben natuurlijk nog maar 4 races gehad. Maar nu zie je, elke race kan er weer een ander middenveldteam bovenaan staan. Als je nou even Red Bull en Mercedes gewoon uit het kampioenschap wegstreept. Jeetje, dan heb je bijna een NASCAR-achtig kampioenschap heb je dan te pakken.
Ja, 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 ja. Dat was gisteren, kon je het ook zien, hè. Het was Mercedes en daarna een hele tijd niks. Daarna Max en daarna weer een hele tijd niks. Maar toen kwam de hele rest.
Ja, precies. Dus het middenveld blijft altijd interessant. Middenveld, dan gaan we een stapje naar achteren. Alfa Romeo. Ja, meer dan één staan de Williamsen er gewoon voor. Ben ik de enige die mij zorgen gaat maken om het team? Ik bedoel, volgens mij een paar maanden geleden gingen, of nou, minstens bijna een jaar geleden, een paar key personnel van Alfa is naar Ferrari gegaan. Kun je jou vragen of dat een goede zet geweest is, als we nu naar Ferrari kijken. Maar goed, Alfa lijkt op meerdere manieren kind van de rekening te worden. Moeten we er niet zorgen maken, ook over rijders? Ik bedoel, Raikkonen, hartstikke leuk hoor, maar die dobberden gewoon echt flink achteraan. Wie moet dus anders in die auto zetten? Ik maak me echt wel zorgen wat we met Alfa moeten doen de komende jaren.
Ja, voor mij, ze zei in de media stond al, Kimi stopt aan het einde van het jaar.
Dat lijkt mij wel,
dan,
ja.
Dan denk ik dat er maar één opvolger is en die heet Schumacher.
Nee.
Ja, ik denk dat ze hem erin gaan zetten op zijn naam. Dat is zo.
Ja, maar dat hebben ze hebben geen coureur op hun naam. Ze hebben een goede coureur nodig. Doe dan een Schwarzman of zo. Weet superlicentie, ook een Ferrari junior.
Ja.
Doe die dan. Callum Ilott.
Maar als je mijn eerlijke mening vraagt, zou ik dat ook zeggen. Maar ik denk dat ze puur op de naam gaan. En dat Mick er toch echt in gaat.
Ja, maar dan heb je dus een auto die sowieso niet gaat. Ook dus volgend jaar niet. Want en er is geen personeel die die auto kan ontwikkelen. Er is geen geld. En er is dan ook nog een Mick Schumacher. Dat wordt toch geen grote tranendal wordt dan volgend jaar? Of?
Ja, absoluut. Maar
nou, mooi, zijn het alweer. Ja. Oh, heel makkelijk.
Ik denk dat er op zich het geld. Natuurlijk, ze hebben niet het budget als een topteam. Maar ze hebben natuurlijk wel een concern als Fiat achter zich staan. Destijds heeft Weyland Marchione zichzelf natuurlijk daarvoor sterk gemaakt ook nog. De hele discussie die nu gaande is ook tussen Racing Point en Renault. Die natuurlijk protest heeft aangetekend tegen de brake ducts van de Racing Point. En Mercedes tussen listed parts, hè, dus die niet van elkaar mogen worden gekocht. En de niet-listed parts, die wel van een ander team zou mogen worden gekocht. Dat wordt natuurlijk nu heel erg waarschijnlijk door een team als Alfa Romeo op de voet gevolgd. Want je kunt je voorstellen, hè, aan de andere kant kan je afvragen, wil je dingen kopiëren van de Ferrari van dit jaar? Wellicht niet, maar met sarcasme gezegd natuurlijk. Maar daar is natuurlijk wel iets. Kijk, stel je voor dat daar duidelijkheid in komt. Dan kan een team als Alfa Romeo voor volgend seizoen, ondanks dat de auto's niet echt ontwikkeld zullen worden, wel in één keer weer een grote stap maken.
Dat zou zeker kunnen. Voordat we verder gaan, hebben we eerst.
Zo, dat ziet er lekker uit. Harbor Time.
Ja, we zijn natuurlijk bij de Harbor Club en er worden weer geweldige hapjes neergezet. Wat hebben we nou op tafel staan?
We hebben heerlijke crispy prawns. Daarnaast hebben we beef tacos met parmezaan en tuna tataki.
Helemaal goed, dankjewel.
Het is makkelijk.
Dat gaat helemaal goed komen, maar voordat we dat doen, want anders wordt het heel erg naar om er naar te luisteren. Ik zei net, Alfa, daar zijn we misschien wel over eens dat het misschien lastig kan worden. Of, nou, er zit wel wat geld achter, maar vooruit. Albon. Ja, ik noem maar gewoon de elephant in the room, hoe noem je dat?
Nou, zal ik op de penalty stip gaan zetten dat ik verdedigde hem het hardst vorige week op tv. Tot ongenoegen van een hoop mensen.
Nou, vertel.
Nou, ik denk dat Christian Horner het gisteren het mooiste zei. Van hij moet eindelijk eens een keer een saai weekend hebben. Dan kunnen we hem echt beoordelen. Ik ga hem niet weer zo hard verdedigen als vorige week. Want er gebeuren wel dingen. Maar ik vind ook wel, het moet niet onderschat worden wat Red Bull daar ook weer met die auto heeft gedaan in vrije training 1 en 2, om maar te correleren wat dat aero-pakket echt doet. Want ook als je ziet hoe die auto uitbreekt op het moment dat hij er afspint. Ik zou het bijna in iets wat eerder, het eerste instantie, het moment noemen wat Max vorig jaar op Red Bull Ring had. Want stuurt in, het is gewoon paf, weg.
Yep.
Dat hij overcorrigeert en dan de afspint, nou, daar kun je iets van vinden. Maar het zit die jongen echt niet mee. Alleen het lijkt me wel duidelijk als hij zo doorgaat als nu, of het nou zijn schuld is of niet, dan moeten ze toch een ander gaan zoeken.
Nou, en dat brengt dus mij bij het volgende punt. Wie?
Yuki Tsunoda, maar dan over 2 jaar.
Oké, okay, over 2 jaar. Wie gaan ze volgend jaar in die auto zetten?
Vettel?
Ja.
Wie zal weggekaapt voor Racing Point?
Nou, maar niemand heeft het volgens mij. Sebastian, heb jij een idee? Wie moet ze nou bij Red Bull naast Max zetten?
Nee, ik heb er geen idee. Ik denk dat, dat er ook niet heel veel mensen graag naast Max zullen zitten die weer veel ervaren zijn. Want ja, ik denk dat je toch wel snel voor je broek krijgt. Ik denk dat zo'n Vettel ook best lastig zou krijgen met Max. Ik zou het niet zo goed weten. Ik vind wel, als je kijkt naar Albon van dit jaar, het verschil met Max is gewoon simpelweg te groot. En of het nou zijn schuld is wel of niet, dat is denk ik niet eens een woord. Want ik ben van overtuigd dat hij een goede coureur is. Maar ja, het valt op en dat werkt niet in je voordeel.
Ja, ik heb zo het idee van, je kunt wel een los van contractueel of het überhaupt kan, maar je kunt wel bijvoorbeeld een Russell ernaast zetten, maar die gaat denk ik ook niet het verschil maken. Want Albon was moi, maar ook wel redelijk oké in de opstapklasses.
Ja, maar je ziet het aan Gasly, die was erg goed in de Toro Rosso. Toen afgeschreven, toen hij naast Max kwam te rijden. Maar als je nu weer ziet, ook gisteren inhaalacties en dat soort dingen, die heeft zich weer herpakt, is weer een goede coureur geworden. Ja, het is hetzelfde misschien een beetje. Wie wilde er vroeger naast Senna en Schumacher zitten? Wie wil er naast Verstappen zitten? Want je bent altijd de verliezer.
Ik heb bij Gasly vaak het idee dat het een beetje een fysicella is. Van goed in de middenmotor. Gewoon dat je denkt, zo, die is goed. En dan komt hij bij een topteam, bij Renault destijds. En dan wordt hij gewoon onder oren gereden. Is het Gasly een soort...
Ja, zou kunnen. Fisichella, ja? Trulli, dat soort types.
Ja, precies.
Nou ja, ik denk wel dat het ook aangeeft wat een psychologisch spelletje Formule 1 natuurlijk is. Hè? Kijk, het is natuurlijk, staat buiten kijf dat een Red Bull sneller zou moeten zijn dan een Toro Rosso. En dus dat Gasly sneller gaat eigenlijk in een Toro Rosso nu dan die vorig jaar deed in de Red Bull. Dat klopt natuurlijk niet. Als je gewoon de optelsom maakt. Maar ja, dat zie je dus nu ook bij Albon. Als je op een gegeven moment in een neerwaartse spiraal terechtkomt, wat de reden dan daar ook van is. Is het gewoon heel moeilijk. En je bent dan ook constant bezig om... Het is coureurs eigenlijk. Ik maak, als je zeg maar zelf een rondje zou rijden op een circuit, hè, en je maakt in de eerste bocht een fout, is het heel moeilijk om jezelf eigenlijk te kalm te houden en de rest van de ronde gewoon te rijden zoals je normaal ook zou moeten doen. Maar je gaat al heel snel automatisch proberen te compenseren en dan de volgende bocht net iets later proberen te remmen om het goed te maken. Maar dat gaat natuurlijk niet, want ja, je balanceert al op de grens van de auto. En als je natuurlijk in het geval van Albon psychologisch met een achterstand begint, dan heb je al het idee van ik moet een stapje omhoog, hè, een extra stapje bijzetten om dat te compenseren. Vervolgens gebeurt zoiets in de vrije training natuurlijk. Ja, dan is zo'n weekend eigenlijk haast verloren, zou je al kunnen zeggen.
Ja, en toch, als je echt een topper bent, dan op een of andere manier, als je echt een topper bent, dan word je er niet door overvallen. Nee, dat gebeurt je niet.
Dat zagen we bijvoorbeeld met Max Verstappen in Hongarije.
Ja, maar die begonnen met een achterstand. Prima, maar
die maakte een fout in de ronde naar de grid toe. Maar die plaakt natuurlijk van het zelfvertrouwen. En die, ondanks dat die auto voor hem net zo moeilijk te besturen is, kan hij het wel. En dat komt mede doordat hij dat vertrouwen in zichzelf heeft. In zijn eigen manier van rijden met de auto. Dat hij weet hoe hij om die problemen die de auto heeft heen kan rijden. Dan zie je toch het verschil.
Dat vind ik interessant. Het vertrouwen. Dat er bij Albon is misschien. Hè? Dat de sleutel kan zijn tot wellicht nieuw succes. Of een succes bij Red Bull. Maar dan kan het best wel negatief zijn dat het zo'n kort wedstrijdschema is. Hè? Je hebt nu net even 1 week pauze gehad. En nu moet je meteen weer. Kan het voor Albon misschien niet nuttiger zijn dat even terugtrekken? Moet je juist doorgaan?
Het is altijd een beetje een discussie. Hè. Soms zeggen als je een goede race hebt gehad, wil je het liefst de volgende dag weer rijden. Hè, omdat je natuurlijk in die flow zit. Als het een slechte race zou hebben, zou je misschien tegenovergesteld denken. Maar vaak heb je ook wel zoiets van, nee, ja, ik wil eigenlijk zo snel mogelijk weer in de auto zitten. Om te laten zien dat gewoon een slecht weekend was of een fout was. En dat het niet daadwerkelijk zo zit.
Het zal denk ik ook per coureur ontzettend verschillen. Het is toch, ja, je zet net al een psychologisch spel. Maar ik heb vaak het idee dat bij Albon... of bij Formule 1-rijders in het algemeen, de eerste ronde dat ze de baan op gaan, moet al gewoon op 98% van je kunnen zijn. En misschien hebben we wel meer moeite om in dat ritme te komen. Misschien als hij die op 95 rijdt, dat hij de tweede ronde wel op die 102 kan zitten. En daar heb ik wel eens het idee bij dat dat voor hem misschien iets veel druk op hem ligt om in een ritme te komen. Want
dat hij heeft dat al vaker gehad, hè? Ook bij wintertest, ook toen hij vorig jaar, ik kan me nog Brazilië herinneren, dat hij ook in de eerste training crasht, maar dan een hele goede race rijdt. Maar hij crasht gewoon nog te vaak. Ja, en dat moet eruit, dat moet dat saaie weekend dan worden. Een keer niet in een vrije training crash, maar gewoon normaal die drie keer anderhalf, twee keer anderhalf uur en het ene uur kunnen rijden. Ja. Dat zal al veel schelen natuurlijk.
Het grappige is misschien wel dat dat juist komt doordat hij dus dat hele traject ook met Formule 2 heeft doorlopen. He, Formule 2, Sebastian Kennedy heeft natuurlijk zelf Porsche Supercup ook gedaan. In zo'n Formule 1 weekend heb je 30 minuten vrije training en dat is het. Dus je komt de baan op met een nieuwe set banden en je moet echt gewoon meteen, wat hij zegt, volle gas vooruit en risico nemen ook, want ja, je hebt maar die 30 minuten. Dus je moet echt het maximale eruit halen. En in de Formule 1 is het systeem natuurlijk wel toch net iets anders. Hè? Je hebt misschien iets meer tijd, een andere voorbereiding natuurlijk ook erbij. Ander systeem dat je aan het focussen bent op qualifying run, raceafstanden. De auto's met het verschillende gewichten zijn zo verschillend. Verschillende compounds, noem maar op. Dus het is wel, ja, het is wel grappig hoe.
Ja, maar ze worden continu, elk rondje dat ze de baan op gaan, worden ze continu gepusht.
Ja, dat is waar, absoluut.
Continu. En dat lijkt mij wel heel irritant als je continu iemand over je oort hoort van push, push, push. Ja, op een gegeven moment denk je, ja, laat me even wennen aan deze baan.
Ja. Daar is geen tijd voor in de Formule 1, dat blijkt in ieder geval. Ja, we kunnen er niet omheen. We moeten toch wel even over de slotrondes hebben. Ik kon de race niet live kijken, dus keek hem zondagavond heel laat. En ik was bijna van plan, oh, we hebben nog 7 rondes te gaan. Ik spoel hem even door en ik zie het wel. Nou, ik ben blij dat ik dat niet gedaan heb, want gebeurde nog genoeg. Pirelli, uitgerekend waren zij titelsponsor van het evenement. En niet voor het eerst hebben de Pirelli-banden dus een negatieve hoofdrol gekregen in deze race op Silverstone. In 2013 klapte een veelvoud aan banden. In 2017 waren het de Ferraris die in de slotronde op het canvas reden. En nu dan dus ook weer 3 banden in de laatste handvol races in de race. En er kwam ook een luistervraag binnen van René Jansi, ingekomen via F1 aan tafel at GrandPrixRadio.nl. Hij vraagt, was dit nu gewoon botte pech of is het slecht werk geweest van de teams? Of is het een kenmerk misschien wel van de Pirelli-band dat deze direct ploft in plaats van dat het helemaal tot het canvas door kan? Er wordt negen schutten hoop in. Nou, iedereen pakt de microfoon. Rudy, go.
Het was geen plof. Het is het canvas wat scheurt, waardoor de lucht er in één keer uit is. Dat zag je ook bij Hamilton misschien het mooiste. Hij komt aan, vlof, en dat is hem. Het is geen plof, het is geen bang, het is helemaal niks. Mm-hmm. Het is gewoon ineens niks meer. Is dit slecht werk van de teams? Nee. Dit is de enige strategie die mogelijk was, als zijnde van wat is het beste na het einde van de race, op het moment dat die safety car kwam. Iedereen moest en zou dit proberen. Of is het halen? Dat wist waarschijnlijk niemand bij aanvang. Alleen dat zie je dat ze gegokt en verloren. De een klaagt over onderstuur en vibraties. Hamilton heeft niks. En ze hebben het allebei. En aan de andere kant, je zegt slechte naam Pirelli. Ik zou eerder zeggen bedankt Pirelli. Want het was een wedstrijd om te gapen.
Ja, klopt. Ja, het was de slotronde, dus dat maakte het nog wel een beetje goed. Ik vond ook, wat ik ook wel tekenend vond, was dat ook Christian Horner had aangegeven dat bij de banden van Verstappen, dat er ook heel veel sneetjes in waren. Is dat dan gewoon te wijd over de curbstone gaan? Ja, jullie kennen Silverstone heel erg goed. Kan dat?
Ja, je hebt je broodjes liggen van die cones en ja, zo'n hele auto. Een band krijgt toch klappen van en er zitten allemaal van die ijzerdraden in zo'n band. Die hem eigenlijk op zijn plek houden als het ware. Ja, en dat krijgt toch hard te verduren. En zeker met, we hadden het net even over G-krachten die auto's hier trekken in deze bochten. Ja, 5G is heel veel en dat gebeurt ook heel vaak op dit circuit. Dus ja, die banden krijgen het gewoon sowieso zwaar te verduren.
Er zit een hele technische achtergrond achter natuurlijk. En ik wil proberen een beetje simpel te houden. Maar als je kijkt naar een circuit als Silverstone, is de aerodynamica voor die snelle bochten heel belangrijk. Dus wat je eigenlijk doet als je een auto afstelling maakt, is dat je een platform probeert te creëren voor de aerodynamica door die snelle bochten heen. Je kunt je voorstellen dat een band, hè, die beweegt natuurlijk ook op de wang. Hè, die kan veren. Dat is eigenlijk ook een soort van een veer. Maar als je het platform van die auto heel stijf maakt, gaat dus veel meer energie door de wang van zo'n band heen. En waardoor die dus na zoveel ronden, hè, de auto's zijn natuurlijk ook weer sneller geworden ten opzichte van vorig jaar. Hè, de band is hetzelfde, maar de auto's zijn sneller geworden. Dus de wang van zo'n band en dan vooral eigenlijk het punt waar die wang en het loopvlak aan elkaar zijn gelijmd, dat krijgt dan heel veel stress. En op een gegeven moment, na een x-aantal ronden, na zoveel stress, kan het zijn dat daar dus scheurtjes in ontstaan. En dat hebben we dus gisteren denk ik gezien. En dat wat Rudy net zei, dan op een gegeven moment gaat hij niet zozeer delamineren, die band. Maar hij breekt gewoon eigenlijk haast op het, van de wang tot het loopvlak. Op die rand eigenlijk, op de binnenrand. En ja, en dan loopt de lucht eruit en dan is het gedaan. Dus het is niet echt per se in mijn opinie iets waar Pirelli iets aan kan doen. Het is een vrij standaard probleem wat je hebt met een raceband op een circuit als Silverstone, waar zoveel energie door een band gaat. In verticale richting ook.
Maar heb je dat sowieso ongeacht de compound? Of heb je dat dan ook bij de zachtere banden meer?
Nee, ik denk dat dat heb je ongeacht de compound. Want ik weet niet precies wat voor een constructie bijvoorbeeld Pirelli gebruikt. Of de constructie bijvoorbeeld bij alle compounds hetzelfde is. Maar dit is in principe meer een constructie iets dan waarschijnlijk een compound verhaal.
Dus het feit dat volgende week er één slag zachter wordt gereden qua bandencompound. Dat hoeft dan in principe voor dit probleem niet uit te maken, zeg maar.
Denk ik persoonlijk niet.
Als dat al doorgaat trouwens. Want volgens mij hoorde ik vandaag weer verhalen dat dat zal niet zeker zijn.
Maar wat laten we op inzicht, dan zou dat dus in principe wel gewoon kunnen.
Daarom.
Ja, dat is misschien, geeft ook aan, natuurlijk, gisteren ook na de race had ik ook meteen mijn oordeel klaar. Oh, dus te veel slijtage, noem maar op. Als je nu wat verder aan het kijken bent, zeker ook afgaan op de commentaren die Hamilton zelf gaf. Van ja, eigenlijk voelt het best wel prima, de band. Ik had er nergens last van. En zo'n vibratie in zo'n band komt vaak. Het kan door verschillende manieren komen. Soms is het bijvoorbeeld een blister, zo'n blaarband, die natuurlijk een oneffenheid in het loopvlak dan geeft. Maar het kan ook iets interns zijn in die constructie van zo'n band dus, die langzaam kapot begint te gaan. En dat natuurlijk ook een oneffenheid geeft in zo'n band, waardoor je dat voelt. En een zachter compound gaat zeker uitdagender worden voor de teams, omdat je daarmee weer te maken krijgt met andere problemen zoals, wat we zeiden, blaarvorming, dus oververhitting, graining, noem maar op. Maar dat Die constructie, dat blijft denk ik een beetje hetzelfde.
In het kader van de tijd moet ik wat dingetjes overslaan. Maar ik wil wel even. Nou, ik wil nog eventjes weten. Sebastian, hoop in. Hebben jullie wel eens meegemaakt dat een zekere overwinning in rook opging door een lekke band?
Uiteindelijk vorig jaar mijn kampioenschap.
Echt waar?
Ja. Het was niet de laatste race. Maar uiteindelijk kwam ik net het puntje tekort. En het was laatste ronde, tweede plek. Klapband. Het was aan het opdogende baan met regenbanden. Dus alle banden.
Waar was dat?
Zandvoort was het in. Met de Clue Cup Central Europe.
Okay.
En uiteindelijk kreeg ik als enige de. Dus ik had misschien iets veel van mijn regenbandje op het deel gevraagd. Dat zou kunnen. Maar als je de andere banden zag, die zagen er ook verschrikkelijk uit. Want je kan niet met regenbanden op een bijna modioge baan proberen hard te gaan. En ja, ik was daar helaas de dupe van.
Een hoop in, volgens mij, vorig jaar, Le Mans.
Ja, Le Mans vorig jaar hadden wij één lekke band. En Le Mans staat natuurlijk bekend als een ultieme endurance race, 24 uur racen. Maar tegenwoordig is het zo dat je eigenlijk 24 uur vol gas rijdt bijna. Dus het was vorig jaar ook een hele snelle race. We hadden één lekke band en dat heeft ons letterlijk de das omgedaan voor de overwinning.
Dus het is wat Lewis Hamilton bijna meemaakte gisteren. Kwam het bijna weer boven? Of?
Nou, nee, niet helemaal. Ik denk in Sebastians geval misschien wel. Mijn geval was zo dat wij het ergens, ik geloof, het begin van de ochtend of zo hadden. Dus maar met drie banden, normale banden over de finish en één kapotte. Dat heb ik zelf nog nooit meegemaakt. Gelukkig.
En uiteindelijk maakt het ook gewoon helemaal niet uit. Hamilton pakte zijn 7e overwinning in Silverstone. Zijn 87ste uit zijn carrière. En nog maar 4e. Dan staat hij gewoon gelijk met Michael Schumacher. Ongelooflijk. Maar wat wel opvallend is, hè, ondanks de dominantie, waarvan we allemaal denken, Mercedes compleet dominant. Eén keertje hebben ze een 1-2 gescoord. Voor de rest hebben ze toch wat pech gehad. Dus wat dat betreft...
is er nog hoop.
Scorebordjournalistiek. Nou, het valt reuze mee, jongens. Die dominantie van Mercedes. Het valt reuze mee. Goed. Tot slot wil ik even kort kijken naar wat jullie allemaal gaan meemaken. Rudy. Vorige keer dat ik jou sprak aan tafel, toen had je een Porsche Supercup race. Je zei het al, je gaat binnenkort weer in een Porsche stappen.
Ja, als de wind de goede kant op blijft staan, dan 30 augustus, Formule 1 weekend Spa.
Kijk.
En dan in Le Mans, 3 weken later, begint officieel de Duitse Carrera Cup. En dat kampioenschap rijdt volledig.
Gaaf. Ja, leuk, we gaan je in de gaten houden. Dat veel succes. Hoop in, jij gaat je klaarmaken voor de 6 uur van Spa.
Ja, 15 augustus gaat het eindelijk weer beginnen. Spa, gesloten event. Natuurlijk zoals veel races tegenwoordig, of eigenlijk alle races. Dus dat is wel jammer, geen publiek, maar wel onwijs veel zin om weer te beginnen.
Heel goed. Sebastian?
Ja, ik had al min of meer verteld. Ik ga maar meer racefietsen, ik weet het niet. Nee, ik heb nog 3 Clio-wedstrijden en dan zit het erop voor mij. Helaas.
Alles op 2021 richten dus.
Ja, nou ja, wat ook even over het bedrijf. En ja, daar hebben we ook veel energie in gestopt. En ik vind voor heel veel klasses vind ik het toch een verloren jaar. Dus wat je zegt, 2021 gaan we weer met een frisse start beginnen.
Heel goed, we gaan je in de gaten houden. Dankjewel in ieder geval. Rick, wederom dank. We horen jou aankomend weekend natuurlijk weer. Met zowel de vrije training als ook weer NASCAR vanuit Michigan. Heel kort, wat kunnen we daar verwachten?
Twee races. En zaterdagavond en zondagavond.
Heel goed, leuk.
Zonder publiek. Terwijl we wel een aantal wedstrijden in NASCAR met publiek hebben gehad. Maar Michigan in principe niet.
Oké. Nou, in ieder geval dank mannen aan tafel. Ja, dit was Formule 1 aan tafel en voorlopig voor mij de laatste. Als ik goed heb geteld, heb ik er zo'n 50 mogen presenteren. Een projectje wat klein begon, maar inmiddels behoorlijk volwassen is geworden. Dank allemaal voor het luisteren. Niet alleen vandaag, maar alle podcasts hiervoor. En volgende week is Formule 1 aan tafel er natuurlijk gewoon weer. Dan blikken we terug op het verjaardagsfeestje van de Formule 1 met een 70ste verjaardagsrace. Natuurlijk ook gewoon op Silverstone. Wil je in de tussentijd op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Ga naar onze site grandprixradio.nl.
Formule 1 aan tafel.
Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Maxxis Tires. Grip.